Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Goedemorgen, dit is de Dekkingsstraat, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 24 januari en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week veel aandacht voor de politieke discussie rond instemming van deelnemers voor invaren. De politieke partijen PVV, NSC en BBB willen dat instemming van deelnemers voor invaren in de nieuwe pensioenwet komt. De VVD vindt het erg onverstandig om de WTP aan te passen, maar zegt dat bij de formatie alles bespreekbaar is. Een deelnemersreferendum over invaren zou op gespannen voet staan met een internationaal vakbondsverdrag, dat zegt hoogleraar Erik Lutjens. En als de politiek besluit dat er een referendum over invaren moet komen, dan heeft pensioenfonds architectenbureaus daar weinig problemen mee. Dat zegt voorzitter Robert Meulenbroek in gesprek met PensioenPro. Met mij in de studio zijn vandaag Samir van Alphen, Olaf Bosman en Liebe Koopmans. Allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom allemaal.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Ilse.
Olaf, het zijn weer rumoerige weken rond het nieuwe pensioenstelsel. Vorige week was er een pensioendebat in de Tweede Kamer en een belangrijk punt van discussie was het al dan niet houden van een deelnemersreferendum over invaren. De PVV, Nieuw Sociaal Contract en BBB, de Boer-Burgerbeweging, praten nu met de VVD over het vormen van een regering. Hoe kijken deze partijen nou aan tegen het houden van een referendum?
Ja, hoe ze nou precies aankijken tegen het referendum is, vond ik niet duidelijk naar voren komen in het debat. Wel bleek mij dat zowel PVV, NSC als BBB willen in elk geval dat er meer mogelijkheden zijn voor deelnemers om te laten weten hoe zij naar invaren kijken. Mm-hmm. En nu is er een soort collectief van hoorrecht voor verenigingen. Dat vinden zij te mager. En ja, dat het onduidelijk is, illustratief vond ik eigenlijk de inbreng van Edgar Mulder van de PVV. Mm-hmm. Die had het over van, nou, er moet individueel bezwaarrecht komen. Maar ja, met tegelijkertijd riep hij Carola Schouten, de minister, op van, ja, omarm een referendum. Dus dat bijt een beetje met elkaar. Dus niet, ik kan dat niet heel goed, individueel bezwaarrecht, dat is er nu in de wet. Nee, dat wordt juist geschrapt. Mm-hmm. En NSC heeft dan als een soort alternatief bedacht, geopperd een paar keer van, nou, kom met een referendum. Of laat een collectief referendum, dat er collectieve instemming moet komen. Mm-hmm. Ja, dat is wat anders dan individueel bezwaarrecht.
Ja, dus ze zijn op zich, de PVV en BBB, ook heel duidelijk over dat ze instemming willen van de deelnemers. Ja. Maar hebben ze ook ideeën over welke aanpassingen ze dan willen aan de nieuwe pensioenwet?
Ik heb nog geen concreet voorstel gehoord. De PVV zei van, ja, we willen die hele pensioenwet gewoon helemaal niet. Hè? Dat was voor de verkiezingen zo, dat is na de verkiezingen zo. Mm-hmm. Als zij de kans zouden hebben, zouden ze die willen terugdraaien. Maar ja, als er dan toch iets. Elke verandering is eigenlijk een verbetering.
In hun ogen.
In hun ogen, ja.
Ja. Ja, een nieuw sociaal contract die zegt, we willen de nieuwe pensioenwet door laten gaan, maar met verbeteringen volgens hun. Daarbij denken ze dus aan een referendum bij invaren, maar ook aan een alternatief voor invaren, namelijk ingroeien. En daar hebben we het in de vorige podcastaflevering over gehad. Hè? Systeem van ingroeien. Daar blijven opgebouwde uitkeringen staan en gaan nieuw ingelegde premies voortaan in persoonlijke pensioenpotjes.
Ja.
Maar een nieuw sociaal contract heeft niet de bedoeling om allebei die opties in te voeren. Of hoe kijken ze daar tegenaan?
Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk willen ze dat sociale partners en pensioenfondsen kunnen kiezen. Dus of een referendum. Als ze kiezen voor invaren, dan moet er een referendum komen. En als ze afzien van invaren, dan wordt het ingroeien. Dat is eigenlijk hun idee. Ja. Dus eigenlijk en-en.
Toch wel.
Ja.
Heeft BBB eigenlijk hier een hele duidelijke visie op? Je zijn natuurlijk vrij groot in de Eerste Kamer.
In de Eerste Kamer zijn ze vrij groot. Nou, als ze een visie hebben, dan is die vorige week in het debat niet naar voren gekomen. Mm. Ik zou het echt niet weten, Samir. Ja, dat er wel iets moet veranderen en dat instemming, dat ze dat heel belangrijk vinden. Ja. Maar ja, ze houden eigenlijk de kaarten nog een beetje tegen de borst. Als je het verkiezingsprogramma kijkt, dan staat er gewoon in, we willen terugdraaien. Maar misschien zijn ze net als NSC geneigd om te kijken van, nou ja, wat is de politieke realiteit? Ja, de realiteit is dat er een wet is, die is aangenomen, die geldt. Nou, Henk Vermeer, die namens BBB het woord voerde vorige week, die zei ook van, ja, als er een wet is, dan moet je eraan houden. Maar tegelijkertijd, hij liet daar direct op volgen. Ja, een wet kun je ook veranderen. Die is er niet voor de eeuwigheid.
Ja,
dus het blijft een beetje onduidelijk. En daarmee blijft het in mijn optiek onrustig ook in de pensioensector. Van ja, wat gaat er nou gebeuren? Hangt er nog iets boven ons hoofd? Hè? Als een soort als een zwaard van een Damocles naar beneden kan vallen, een verandering? Of valt het allemaal wel mee? Hè? En blaft NSC nu, maar bijten ze niet door? Ja, ja. Dat blijft onduidelijk.
Maar ze zetten wel op zich stevig in op dat ingroeien. Want daar is dus een motie voor ingediend.
Er is een motie voor ingediend. Daarover is na deze opname een stemming in de Tweede Kamer. Dus daar komen we later in de podcast nog op terug.
Mm-hmm.
Maar minister Schout heeft al gezegd, ja, dat is leuk, hè, die motie. En dus die motie die roept op om het ingroeien mogelijk te maken en daar voorbereidingen ook voor te treffen. En Schout zegt, ja, dat ga ik niet doen.
Wat zijn die voorbereidingen? Hoe zien ze dat voor ze?
Geen idee, dat heb ik niet. Dat is niet aan bod gekomen. Dat stond in de tekst van de motie.
Mm-hmm.
Ja, misschien dat dan verwacht dat het kabinet een wetswijziging voorbereidt. Je moet iets in de wet aanpassen om dat te kunnen doen.
Ja.
De wet zoals die er nu is, voorziet niet in in de mogelijkheid van ingroeien.
Ja.
Dus ik vermoed dat Agnes Jozef dat bedoelt. Maar ik heb het haar niet gevraagd. Ik heb na afloop van het debat nog wel contact met haar gehad. Daar verduidelijkte ze onder meer waar jij net ook naar vroeg. Hè, van hey, hoe zit het nou referendum of ingroeien? Het blijkt dus en te zijn.
Mm-hmm.
Maar ja, hoe dat precies voor moet krijgen, dat weet ik niet. En het kabinet zal het ook niet gaan doen. Want Agnes Jozef zei van, nou ja, maar als u het niet wil doen, dan roepen we u terug naar de Kamer. Dus hij schouwt, ja, het is wel leuk en aardig. Maar u heeft een demissionair minister tegenover. Ik ga dat niet doen.
Ja. Eerst dus de stemming na de opnames van deze podcast. Dus aan het einde van deze aflevering volgt nog een update met de uitkomst ervan. Dus blijf vooral luisteren tot het einde ervan. Olaf, ja, we spreken elkaar zo meteen nog. Dan ga ik nu eerst even naar Liewe. Jij sprak hoogleraar Erik Lutjens en die zei dat een deelnemersreferendum over invaren op gespannen voet zou staan met een internationaal vakbondsverdrag. En Lutjens ziet geen bezwaar tegen invaren, maar eerder heeft hij gezegd dat instemmingsrecht wel mogelijk zou zijn.
Ja, ik heb hem dan nog even over nagevraagd, omdat hij in het interview wat ik met hem had, zijn we daar verder niet op ingegaan. Maar het onder andere in een wat hij inbracht, samen met een paar anderen over de wet toekomstpensioenen.
Ja.
Waarin staat dat het individueel bezwaarrecht wordt geschrapt. Zijn er dan nog alternatieven? Dus dat was eigenlijk de insteek van zijn opmerking toen van ja, collectief instemmingsrecht of collectief bezwaarrecht, is net hoe je naar kijkt, dat zou mogelijk kunnen zijn.
Ja.
Maar hij zei nu ook van ja, daar had ik een aantekening bij moeten zetten van dat ILO-verdrag. Dat had er in de voetnoot in dat artikel moeten komen. En hij heeft ook in andere PensioenPro-interviews ook had hij toch telkens de sociale partners erbij van dat die eigenlijk over de beslissingen gaan. En dus dat die kanttekening maakt hij toch eigenlijk altijd.
Ja, en het vakbondsverdrag waarover Lutjens het heeft is de ILO 154. Je noemde het al, hè? Waar staat dat voor en wat staat er in dat verdrag?
Ja, ILO staat voor International Labour Organization. Dat is gelieerd aan de Verenigde Naties. En dat heeft als doelstelling om wereldwijd werknemers goede omstandigheden te bieden.
Mm-hmm.
Veilige werkomgeving, een goed loon, dat soort dingen. Met name in landen waar, in Nederland lijkt dat eigenlijk onzinnig, omdat het zo goed geregeld is hier. Maar in heel veel landen is dat dus gewoon niet zo. Daar zijn ook geen vakbonden, zijn vakbonden verboden. Dus dat je ook, ILO, dat bestaat uit heel veel bepalingen.
Mm-hmm.
En een van die bepalingen is dat vakbonden veilig hun werk kunnen doen. Dus dat je als vakbondslid niet bedreigd kan worden door de werkgever of door een overheidsinstantie.
Mm-hmm.
De bepaling waar het hier om gaat, dat is dat zou moeten worden bevorderd dat vakbonden de partijen zijn die onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.
Mm-hmm.
En als je als werkgever een andere organisatie naar voren schrijft, bijvoorbeeld ondernemingsraad of andere ongeorganiseerde groepen die werpen zich op als onderhandelaars, dat dat dan ondermijning is van de positie van de vakbonden en dat dat dan niet mag. En in Nederland heeft dat rechtsgrond, want de overheid heeft dat geaccepteerd als zijnde, ja, zo doen we dat hier. Mm-hmm. Dus dat betekent dat in Nederland de vakbonden samen met de werkgevers gaan over de arbeidsvoorwaarden.
Ja.
Dus de CAO, maar ook de pensioenregeling.
En dat is waarom het dus een deelnemersreferendum met dat verdrag zou botsen?
Ja, ja, want dan gaan andere groepen, bijvoorbeeld gepensioneerden of slapers, op de stoel zitten van de vakbonden. Mm-hmm. Die groepen kunnen dan, die trekken dan de beslissingsmacht naar zich toe in een referendum over een besluit wat sociale partners hebben genomen. En dat is volgens Lutjens dan in strijd met dat vakbondsverdrag.
Maakt hij dan ook nog onderscheid tussen nieuwe opbouw en bestaande? Tenminste, als ik er zelf over nadenk van ja, als je iets nieuw wil doen met de werknemerspremie, dus de nieuwe opbouw, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel prima bij de vakbond ligt. Maar als het gaat om wat er al in de pot zit, zeg maar, of wat er opgebouwd is, ja, mogen de mensen die daaraan mee hebben betaald dan niet daar zelf ook wat over vinden of zeggen?
Nou, dan gaat het over representativiteit eigenlijk. Hebben vakbonden zeggingsmacht over groepen waar ze niet direct op het eerste gezicht over gaan. Mm-hmm. En dan moet ik even een sprongetje maken naar een zaak die nog loopt. Die ligt nu bij de Hoge Raad tussen TUI en de FNV. TUI wil het liefst met de OR onderhandelen en FNV die zegt ja hallo, dat is onze plek. Dat ligt nu bij de Hoge Raad en de advocaat-generaal heeft daar nu iets over gezegd. En een van de argumenten die hij aandraagt is dat voor een pensioenregeling maatschappelijk draagvlak is. En ook voor het fenomeen CAO, het fenomeen pensioenregeling, dat de vakbonden die afsluiten, daar is dat fenomeen is gewoon maatschappelijk geaccepteerd, zegt advocaat-generaal. En dat betekent ook dat gepensioneerden en slapers, die vallen ook onder de pensioenregeling.
Vermeer, volgens mij als ik jouw vraag goed beluister, zeg je van ja, dat prima als vakbonden of sociale partners samen een afspraak maken over hoe je straks een nieuwe pensioenregeling vormgeeft. Maar ja, er zit al 1500 miljard
ja,
of zo.
Het zit in de pot. Bedrag.
Ja, en dat is best een groot bedrag. En moet je niet deelnemers die daarop rekenen voor hun pensioen meer mogelijkheid geven om daar iets over te zeggen? Dat is precies eigenlijk het punt wat Pieter Omtzigt al een paar jaar maakt. Van ja, de sociale partners gaan niet over dat opgebouwde pensioen. En dat is een beetje een spanningsveld met wat Lutjens zegt. Ja. Die zegt van ja, eigenlijk wel, want ja, dat hoort bij de pensioenregeling. Dus er zit een duidelijk verschil van opvatting achter.
En dat fenomeen pensioenregeling, dat is dus maatschappelijk geaccepteerd als zijnde dat de vakbonden daarover gaan.
Ja, en dan kan je dus eigenlijk gewoon ook gaan over andere groepen dan alleen de werknemers.
Ja, ja. Als de pensioengerechtigden dan zeggen van hey, dat is onze pakkie aan, dan is dat ondermijning.
Ja.
Ja, Lutjes zegt ook dat zijn redenering die ILO-bepaling wat oprekte. Wat bedoelt hij daarmee?
Hij rekt het op omdat het ILO daar zelf nog geen standpunt over heeft ingenomen. Er is ook nog helemaal geen jurisprudentie over. Mm-hmm. Het is ook zo dat het pensioenfonds eigenlijk een separate activiteit is. Dus dan, dat die eigenlijk het invaarbesluit neemt. Mm-hmm. Dus dat niet aan gepensioneerden is of aan slapers, maar het pensioenfondsbestuur. Maar Lutje zegt dat je wel kan volhouden dat sociale partners in elk geval het transitieplan hebben vastgesteld en daarin wel of niet de keuze voor invaren hebben gedaan. Dus als je dan toch in een referendum zegt van nou, dat willen we niet, dat ondermijning is.
Ja, ja. Hoe kijkt hij dan aan tegen individueel bezwaarrecht?
Dat ziet hij niet als ondermijning. Mm-hmm. Ondermijning, dat is als een groep de plek van de vakbonden inneemt. En individueel bezwaarrecht is dat niet. Mm-hmm. Maar ja, de wet heeft dat niet, die heeft dat geschrapt, dat individueel bezwaarrecht. Dus dat is in deze context niet aan de orde.
Ja. Naast hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is Lutjens ook pensioenrecht advocaat. En daarbij treedt hij op namens bedrijfstak pensioenfondsen. Speelt dat nog een rol in zijn mening hierover, denk je?
Ja, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. De zaken waarin hij optreedt, dat zijn meestal zaken waarin het gaat over verplichte deelname. Mm-hmm. Dus een werkgever valt hier wel of niet onder een sectorfonds. Daar treedt hij meestal op namens de pensioen, of eigenlijk altijd namens de pensioenfondsen. Mm-hmm. Ik heb ook het idee dat hij daar wel affiniteit mee heeft. In de expertsessies in de Eerste Kamer bijvoorbeeld, daar hamert hij ook telkens op het bestrijden van de witte vlek. Nou ja, die rechtszaken die gaan er eigenlijk ook over, omdat werkgevers zich aan de verplichtstelling willen onttrekken. Dus dan treedt hij op namens de pensioenfondsen. Maar of je dat dan kan doortrekken naar een discussie over invaren, dat vind ik wat speculatief, zeg maar.
Ja. Dankjewel, Liebe. Hoe denken de verschillende pensioenfondsen eigenlijk over een invaarreferendum? Olaf, kun jij er wat over zeggen?
Ja, wat mij het scherpst voor de geest staat is wat Harmen van Wijnen daarover zei. Gesprek met RTL Z begin december noemde hij dat een referendum, doorgeschoten schijndemocratie. Terwijl die moest daar helemaal niks van hebben.
Mm-hmm. Had het toch ook over de ijstijd of zo? Of gaat dat niet?
Ja, dat was als je teruggaat of de pensioenwet terugdraait, dan ga je terug naar de ijstijd. Dat is zijn verhaal, ja.
Ja.
Samir, jij hebt met pensioenfonds architectenbureaus gesproken, of althans met voorzitter Robert Meulenbroek.
Klopt.
En die zei, als de politiek besluit dat er een referendum over invaren moet komen, dan hebben wij daar weinig problemen mee. Welke redenen geeft het fonds daarvoor?
Nou ja, misschien iets van de context schetsen waarin hij die uitspraak deed. Ik sprak het pensioenfonds in het kader van een profielinterview. Mm-hmm. Er komt er alles, allerlei zaken komen ter tafel wat het fonds op dat moment bezighoudt. En het werd een beetje aangesneed onderwerp het referendum toen hij het had over de indexatie die ze konden geven per 1 januari, iets van 7%. Mm-hmm. Ze maakte wel de opmerking, ja, dat kunnen we alleen maar doen omdat we de intentie hebben uitgesproken dat we over willen naar het nieuwe stelsel. Want anders mogen we deze indexatie niet geven. Ja, zo kwam het een beetje ook dat ik dan de vraag stelde van dat referendum. Hoe kijk je er dan tegenaan als over de invaren? Ik bedoel eigenlijk, hoe kijk je dan tegen het invaren aan als er een referendum komt zoals bepaalde politieke partijen willen?
Ja.
En dan zei hij van eigenlijk heb ik daar niet zoveel problemen mee. Ik maak me daar niet zoveel zorgen over. En hij gaf eigenlijk twee redenen. Hij zei van wij zijn niet het eerste fonds dat overgaat naar het nieuwe stelsel. Dus we kunnen een beetje afkijken bij andere fondsen hoe dat daar gaat. Mm-hmm. En daar ons eigen referendum een beetje op aanpassen. Of dan weten we in ieder geval een beetje wat we kunnen verwachten. En hij deinsde er ook niet echt voor terug, omdat hij zei van hij had een heel betoog gehouden ook tijdens het interview over luisteren naar de deelnemer en allerlei sessies die ze hadden georganiseerd. En dat ze ook wel tegemoet willen komen, zoveel mogelijk aan wensen van deelnemers. Dus zijn gedachte was ook wel van, als deelnemers dan zeggen we willen niet invaren, is misschien ook een beetje gek om dan naar dat standpunt dan niet te gaan luisteren of zo.
Ja. Ja, de APG zei laatst nog in het FD het een heel slecht idee te vinden als mensen zelf kunnen kiezen of ze meedoen aan het nieuwe pensioenstelsel. Was je dan verrast door het standpunt van de architectenbureaus?
Ja, op zich wel, want ABP had zich daarvoor al uitgelaten. En die zitten allebei bij dezelfde uitvoerder. Mm-hmm. Nou ja, een uitvoerder die heeft klanten als pensioenfonds. Dus je zou denken, zo'n uitvoerder gaat niet iets zeggen wat als klanten daar heel verschillend over denken. Mm-hmm. Dus ik had wel gedacht van, als APG zoiets zegt, dan zullen wel alle klanten het daar wel mee eens zijn. Mm-hmm. Maar ja, dit fonds heeft toch een wat andere mening. Dus aan de ene kant dus wel apart dat ze afwijken van wat APG vindt als klant. Aan de andere kant, ik heb ook wel het idee dat dit een soort zelfbewust fonds is wat toch ook niet schroomt om gewoon deelnemers te vragen, wat vind je over bepaalde onderwerpen? Mm. En ook niet echt bang zijn om als ze dingen hebben uitgelegd aan de achterban, dat ze dan bang zijn dat die achterban dan de kont in de krib gooit of zo. Want ze hebben veel sessies gehad, ook over het nieuwe stelsel. En al die mensen komen er binnen met heel veel zorgen. En zegt hij van korte of pensioenen meegaan met financiële markten. Ja, we hebben ook nog een solidariteitsreserve. Als het echt heel erg is om pensioenen wat te compenseren.
Ja.
Ja, en hij merkte dan toch dat dat verhaal wel aanslaat bij deelnemers. En ja, dat ook misschien niet tot heel veel zorgen leidt, dat dan een massaal nee komt of zo.
Een stukje cultuur ook misschien.
Ja.
Zijn er nog andere verschillen tussen dit pensioenfonds en andere fondsen dat hun standpunt verklaart?
Nee, ik denk met name dat zelfbewustzijn en ook al wel gewend is kennelijk om met die deelnemers in gesprek te zijn. Ja, dat ze er toch wel vertrouwen in hebben dat ze dit verhaal kunnen verkopen als de politiek besluit tot een referendum.
Ja.
Is ook de beroepsgroep architecten, zou je daarvan kunnen zeggen, die duiken meer in de pensioenen dan gemiddeld genomen?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, misschien heeft die beroepsgroep wel meer dan gemiddelde belangstelling of zo. Omdat het toch een afgebakende groep ook is. Het gaat om architecten en natuurlijk ook wel de medewerkers op architectenbureaus. Ja, dat geeft dan toch meer misschien een beetje een ondernemingspensioenfonds idee dan een groot bedrijfstakpensioen waar allerlei verschillende sectoren bij betrokken zijn. En dat je denkt, van wat heb ik nou met die andere sector te maken? Er kwam ook wel ter sprake, als je die solidariteitsreserve alleen maar gebruikt om gepensioneerden te compenseren als ze slecht op de financiële markt. Ja, misschien vinden medewerkers dat helemaal niet zo fijn. Want die denken, ik wil ook wel gecompenseerd worden. Maar het was ook wel het verhaal van, maar dan horen we toch wel dat werknemers ook wel echt wel solidair zijn met gepensioneerden. Ook met het idee van, wij gaan ook zelf eens met pensioen. Dus dan vind ik het ook fijn als er nog een buffer is. Dus misschien is het toch wel een wat ander fonds dan een gemiddeld bedrijfstakfonds.
Ja. En heb je het met Robert Meulenbroek ook nog gehad over welk opkomstpercentage nodig zou zijn bij een referendum?
Nee, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Het lijkt wel uit onderzoeken bij dit fonds dat er ook wel meer dan gemiddeld respons is van deelnemers. Maar of een bepaalde opkomst nodig is, dat het ook representatief is of zo. Nee, daar hebben we het niet over gehad.
Ja, Olaf, volgens Monique van der Poel is dat opkomstpercentage een relevant punt. En dat schreef ze in een opiniestuk op pensioenpro.nl. Voor de luisteraar, Monique van der Poel is verbonden aan het expertisecentrum pensioenrecht van de Vrije Universiteit en bestuurder en intern toezichthouder bij pensioenfondsen. Wat zegt zij over het benodigde opkomstpercentage, Olaf?
Ja, zij zegt eigenlijk van als je uitgaat van een opkomstpercentage van 60%, dat is een beetje het percentage dat rondzinkt, dat eigenlijk een onzalig idee is, omdat je dat eigenlijk niet zult halen. Want dat betekent dat 36% van de deelnemers of van de kiesgerechtigde bij zo'n referendum, dat hij dan ja bijvoorbeeld zeggen tegen invaren om invaren te kunnen laten doorgaan. Mm-hmm. En dat is dan bij een opkomst van 60% en dat 60% van de deel, minimaal 60% van de mensen die hebben gestemd ja zeggen. En ze zeggen dat is een onrealistisch hoog percentage en dat onderbouwt ze met uitvragen die ze heeft gedaan met pensioenfondsen. En ik geloof dat de maximale respons die zij ooit ergens heeft gekregen iets van 30% is.
Ja. En is dat ook, is duidelijk wat het dan moet zijn? Wil het rechtsgeldig zijn?
Nee. Want, je kunt als je nu naar het buitenland een collectieve waardeoverdracht, zeg maar, dus invaren naar het buitenland, dus uitvaren zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Daar geldt helemaal geen opkomstpercentage. Er geldt alleen dat 60% of 2/3 van de mensen die een stem uitbrengen, dat die moeten instemmen met dat uitvaren. Mm-hmm. Maar als er 3 zijn, zeg maar, die stemmen en 2 zeggen het is goed, dan kun je het uitvaren.
Ja.
En dat een extreem voorbeeld. Monique van der Poel zegt van je kunt best een lager opkomstpercentage dan die 60% gebruiken. En dat wil niet zeggen dat daarmee de uitkomst niet representatief is voor de deelnemersgroep. Maar ze heeft niet uitgewerkt hoe hoog dat dan moet zijn of daar iets over gezegd. Alleen dat als opmerking van, als ik het van vrij vertaal zeg, mocht je een referendum willen organiseren, je niet blind te staren op een opkomstpercentage van 60%, dat kun je ook op een andere manier invullen.
Ja.
Ik heb haar gisteren gesproken daarover en ze heeft ook op Twitter wel ook gezegd eigenlijk van je kunt ook bij een lage opkomstpercentage kun je toch een representatieve uitkomst hebben. En aan de andere kant, vindt zij, als ik haar goed heb begrepen, dat een bezwaarrecht, zoals dat nu in de wet staat, dat je individueel bezwaar kunt maken. En als je dan toch iets wilt veranderen aan die instemming, dat het eigenlijk beter bij de wet past dan een referendum.
Individueel bezwaar.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, wie weet hoe het had nog afgestoft, Samir.
Het lijkt me heel moeilijk om dat vast te stellen of iets representatief is.
Dat denk ik ook. Dus ja, als je daar zo doordenkt, plus dan, hè, dan kun je kunt allerhande bezwaren tegen een referendum aanvoeren. Het is lastig te organiseren, het kost geld. Hoe kun je waarborgen dat inderdaad vanuit elke groep, hè, dat de hele leeftijdspopulatie meedoet? Want nou, dat was bijvoorbeeld vorige week van de VVD een belangrijk bezwaar tegen het referendum. Wat hun woordvoerder naar voren bracht in het Kamerdebat. Die zei, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar met name ouderen, mensen die vlak voor hun pensioen zijn, die zullen eerder geneigd zijn hun stem uit te brengen. Ja, met individueel bezwaarrecht, dan heb je dat niet. Dan moet je actief iets ondernemen, dan gaat het gewoon door. Maar mensen die zich daar dan van willen uitzonderen, die moeten dat dan aangeven. Dus ik denk, als je toch iets wil, is dat misschien wel een logischer uitkomst. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor rechtszaken. Mensen hebben dan hun kans gehad. En als invaren gunstig is, zoals pensioenfondsen eigenlijk stellen, hè, dan zijn ze eigenlijk van overtuigd, dan moeten ze ook deelnemers daarvan, zouden ze dan moeten kunnen overtuigen. En dan is er misschien een anderhalve man aan de paardenkop die dan zegt van nou nee, laat maar, ik wil toch vasthouden wat ik nu heb. Wie weet welke kant het nog op gaat.
Misschien kunnen ze een VVV-bond verloten of zo, of een iPad. Dat deze verleden toch wel eens, als ze een e-mailadres van deelnemers wilden hebben, dan gingen ze een actie starten van misschien.
Of een boom planten, zoals de horeca, toch?
Ja, of een boom. Ja, plant een boom voor je als je laat weten of je het ermee eens bent of niet. Ja.
Heeft ze nog een concreet advies aan politieke partijen?
Nee, daar houdt ze zich verre van.
Trouwens, Olaf, wat je vroeg van die architecten, heb je nou een voorbeeld waaruit blijkt dat daar meer dan gemiddelde belangstelling is, hè, als ze wat organiseren? Daar heb ik niet echt uit deelnemers onderzoeken, maar ze hadden wel afgelopen 2 jaar in elke provincie een bijeenkomst gehouden waar mensen gewoon zich op konden inschrijven. En hadden ze 25 plekken. En die waren ook bij elke bijeenkomst wel allemaal bezet ook. En ja, ik begrijp wel bij andere pensioenfondsen die ook organiseren dan wat bijeenkomsten om het nieuwe stelsel uit te leggen, dat ook bijeenkomsten worden afgezegd omdat er weinig belangstelling is. Dus nou ja, dat is misschien een indicatie ze daar toch wel wat meer dan gemiddelde belangstelling hebben.
Helder.
Ja, en zoals beloofd komen we nog even terug op de stemming over de motie over ingroeien. Olaf, ja, een onverwachte ontwikkeling vanmiddag, 23 januari. Wat is er nou precies gebeurd?
Nou, het eerste wat gebeurde is dat Agnes Jozef van NSC, die de motie had ingediend, die motie heeft gewijzigd en daarmee eigenlijk afgezwakt. Mm. Dus alleen de vraag nog aan het kabinet om opties voor ingroeien in kaart te brengen. En daarna bleek dat de motie helemaal niet in stemming kwam. Ze zijn niet eens aangehouden, zoals dat dan heet.
Ja, en wat zijn de redenen daarvoor?
Nou, wat ik van Agnes heb begrepen is dat er verduidelijking nodig was over de motie. En dat ze hem om die reden heeft aangehouden. En dat ze er nog over in gesprek is met partijen. Nou, op aanvullende vragen van nou, welke partijen dat zijn en wat er precies aan verduidelijking nodig was, heb ik op het moment dat we dit bespreken in de studio Ilse nog geen antwoord. Misschien volgt dat nog later vanavond.
Ja.
En een andere vraag die ik nog heb. Het FD heeft ook een stuk gestaan over het niet in stemming brengen van de motie. Mm-hmm. En daar staat onder meer in dat SP naar verwachting tegen deze motie zou stemmen. Ja. Nu de pensioenwoorden van de SP is Bart van Kent. Die heb ik de 22e, dus een dag voor de stemming, probeert te bereiken, dat lukte niet. En ik ga dat later vanavond nog een keer doen.
En weet je wat NSC nu van plan is?
Nog niet, nee. Geen idee of dit nou betekent dat ze hiermee, dat dit zo'n tekenslag is dat ze ermee stoppen. Of dat inderdaad, zoals Agnes liet weten, nog in gesprek is en dan op een later moment terugkomt. Dat is nog ongewis.
Ja. Nog even terugkomend op de SP. Als de SP tegen zou stemmen, betekent het dat ze geen meerderheid zouden krijgen voor die motie?
Dat kun je je afvragen. Dat hangt er vanaf. Kijk, er was een andere motie van Agnes. Agnes Jozef heeft vorige week 2 moties ingediend. Mm-hmm. En de tweede motie die gaat over het maken van een analyse van de juridische risico's en de eventuele aansprakelijkheid van de staat voor het invaren. Mm-hmm. En die heeft een kamermeerderheid gekregen. Er waren 82 zetels voor van de 150. Nou, en bij die 82 zat de SP. SP heeft in deze kamer 5 zetels. En als je die eraf haalt, heb je nog steeds een kamermeerderheid die dus voor die motie is. Waarbij niet is gezegd dat alle partijen die voor die motie stemden ook voor en die andere motie voor het, van het ingroeien zouden willen stemmen. Dat weet ik niet.
Ja. En nu, hoe gaat het nu verder?
Ik denk dat achter de schermen druk wordt gesproken over van, in elk geval vanuit het perspectief van NSC, van ja, wat kunnen we nog veranderen aan de pensioenwet zoals die geldt sinds juli afgelopen jaar.
Ja. Dankjewel, Olaf. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer, ook over de ontwikkelingen rond de motie van Nieuw Sociaal Contract. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag PensioenPro. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over 2 weken.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.